safe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Kom gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 146 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 146, vers 3 en 4. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En als amen op onze belijdenis zingen wij uit Psalm 100 de versen 1 en 2. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Psalm 100 vers 1 en 2 na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Almachtige, rechtvaardige en genadige God, wij verootmoedigen ons voor u. Ja, wij buigen ons voor u neer. En wij hebben reden te over om ons voor u te verootmoedigen. Want u bent onze schepper. Wij allen komen voort uit uw hand. Wij allen zijn geborduurd door uw vingers. En Heere, u bent de heilige God. En dan kan ons leven zo in contrast staan met uw heiligheid. Dan belijden wij u ook aan het begin van deze dienst dat wij onheilig zijn. Ja, dat we ons verontreinigen door alles wat ingaat tegen uw woord en uw wet. Dan belijden we u dat we zo graag onze eigen eer zoeken. Dat we zo graag zelf de touwtjes in handen hebben. Dat we zo graag zelf de koers bepalen in ons leven. Dat we zo graag zelf aan het woord zijn. Heere, leer het ons alles maar af door uw genade. U die de eeuwige bent. U die de onveranderlijke bent. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En wij zijn mensen die onze dagen moeten tellen. En dan bent u de Almachtige. En dan zijn wij nietige schepselen uit uw hand voortgekomen. Heere, we belijden u dat wij allen, niemand uitgezonderd, de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dat als u niet ingrijpt, wij in die duisternis blijven. Dat wij alleen maar kunnen leven van het licht dat u geeft. Het licht van uw geest, het licht van uw genade, het licht van uw zondaarsliefde. Heere, maak het waar, ook vanavond, dat u trekt met koorden van liefde. Dat u trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat wij in uw licht het licht zullen zien. En dat we dat licht mogen ontvangen in ons hart, op ons levenspad. Ja, dat wij door uw genade kinderen van het licht mogen zijn. En mogen wandelen in het licht, voor uw aangezicht. Heere, het is uw sparende en uw dragende hand, dat we hier mogen zitten en staan. Er is in ons leven, in ons hart, niets dat reden gaf om ons te sparen. Het is uw genade alleen, uw verdragende hand, die de zonde haat en desondanks zondaren hartelijk lief hebt, zo lief dat u uw enig geboren zoon wilde schenken, hem hebt gezonden en dat hij kwam en dat hij de weg ging in gehoorzaamheid van lijden en sterven en dat wij daar op deze eerste lijdenszondag bij stil mogen staan, opnieuw. Heere, geef dat we er toch niet genoeg van kunnen krijgen, niet genoeg van kunnen horen, dat we niet genoeg op u kunnen zien en dat we niet genoeg uw stem kunnen horen en dat we niet genoeg u in de ogen kunnen zien. Omdat we weten dat bij u genade te verkrijgen is, omdat u barmhartig bent, omdat u langmoedig bent, omdat u groot van goede tierenheid bent, omdat u geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Heere, open dan maar onze ogen. En mogen onze harten zijn als een toebereide aarde, dat het zaad van het evangelie valt. Heere God, u weet hoe we zijn gekomen. U weet dat wij in ons leven zo de handen vol kunnen hebben aan onze dagtaak, aan onze zorgtaak, aan de kinderen die u ons toevertrouwde. En misschien ook wel de mantelzorg die we verlenen in stilte. Het werk van onze handen, de bedrijvigheid, de studie, noem maar op. En Heere, zo kunnen we onze handen vol hebben. En misschien hebben we al die bezigheden niet kunnen loslaten toen we hier uw huis binnenkwamen. Dan bidden we u dat we het aan uw hand, in uw hand mogen leggen, het aan u mogen kwijtraken. Ook als ons hoofd zo vol is met gedachten, met plannen, ambities, zorgen, verdriet of rouw. U weet ervan. Mogen we ook dat aan u kwijtraken, voor de troon van uw genade neerleggen. Heere, u weet er ook van. Als ons hart vol is van onszelf, van onze eigen plannen, onze eigen eer, van andere zaken die tegen uw woord ingaan. Dat ons hart zo vol is dat er voor u en uw woord geen plaats is. En dan bidden we u eerbiedig dat u plaats maakt voor uw zoon, de zaligmaker van zondaren, de middelaar tussen God en mens. Heere, neem ons maar genadig ons ongeloof af. Open ons hart, opdat we het woord zullen ontvangen. Verlicht ons verstand, opdat we uw woord zullen verstaan. En geef ons die ontvankelijkheid en die eerbied, zodat we uw woord niet alleen geloven, maar ook zullen bewaren in het hart, de week door, ons leven door. Heere, geef uw geest. Werk met uw geest in ons midden vanavond. Zodat het woord werkelijk doordringt. Er weerklank vindt in ons aller hart. En dat in ons leven er vrucht mag zijn van geloof en bekering. En u weet zo goed, zo volmaakt wat ons in de weg kan staan. Wat ons kan hinderen. Win ons maar in voor de liefdedienst. Geef dat wij u zullen dienen met blijdschap. We hebben het gezongen, maar Heere, wat kan het zo onder de maat zijn in ons leven, dat die blijdschap er niet is, door alles wat er staat tussen u en ons, door alles wat wij opwerpen, door alles wat wij doen tegen uw wil en tegen uw wet. Maak ons maar tot uw dienst bereid, opdat we u zullen dienen. U zullen lief hebben met een volkomen hart. Heere, spreek. Als we straks uw woord openen, onderzoeken en horen. Door uw geest, tot ons allen. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En dan hoofdstuk 10, vanaf vers 32 tot het einde van het hoofdstuk. Marcus 10, vanaf vers 32. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen. En ze waren verbaasd en hem volgende waren ze bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geestelen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende, Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen, wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden daar ik mee gedoopt word? En ze zeiden tot hem, wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult ge wel drinken, en met de doop gedoopt worden daar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen ze het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hem tot zich geroepen hebbende, zei tot hen, gij weet dat degene die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zei, dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zei tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zei tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En wij zullen in het bijzonder stilstaan bij het gesprek tussen de Heer Jezus en zijn discipelen. Eerst 2 en daarna alle 12. De versen 35 tot en met 45, waarbij onze kerntekst is vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En wij schrijven als thema onder onze tekst vanavond, leerlingen van de leidende knecht. Leerlingen van de leidende knecht. Ik heb voor u namens het bestuur de volgende afkondigingen. Die betreffen in de eerste plaats de diensten voor zondag 18 februari. In de morgendienst hoopt ons eigen predikant dominee Liefding voor te gaan. En in de avonddienst dominee L.M. Jongejan uit Ede. De collecten vandaag zijn... De eerste voor het jeugdwerk en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. En voor de data die zijn genoemd geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten wij op deze eerste Lijdenszondag gaan zingen uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40, vers 4. Thank you. gemeente van Christus. De jonge mensen kennen wellicht dat overbekende verhaal van die zoon van die arme weduwe in een land ver hier vandaan die verkeerde vrienden kreeg en stap voor stap op de verkeerde weg terecht kwam. Het ging met hem van kwaad tot erger. Overtreding op overtreding, misdaad op misdaad. En op een zekere dag liep deze jonge man tegen de lamp en werd hij voor de rechter geleid, veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. En zijn moeder, die weduwe, veroordeelde zijn misdaden, maar hield nog steeds van haar zoon. En nu was in dat land de gelegenheid om een gevangenisstraf te bekorten door een losprijs te betalen. En deze moeder was arm en ze deed dus wat ze kon en dat was werken. Stenenbakken aan de oever van de rivier, onder de brandende zon. En elke keer wanneer ze haar zoon bezocht, zag hij hoe ze gebogen ging onder dat zware werk. Hij zag dat haar rug krommer werd, maar hij zag ook de liefde in haar ogen. Hij zag bij elk bezoek dat zij leed vanwege zijn misdaad, zijn overtreding, zijn rebellie. Hij zag haar bebloede handen. En toen op een goede dag de losprijs bijeen was gesprokkeld en kon worden betaald, was deze jonge man vrij man. Hij mocht de gevangenis verlaten en het duurde niet lang voordat zijn oude vrienden hem opzochten en hem aanspoorden om weer verder te gaan waar ze gebleven waren. Want over de schreef gaan kan zo spannend zijn, niet waar? En toen gaf deze jonge man een antwoord waarom het mij vanavond gaat. Hij zei tegen zijn oude vrienden: ik kan niet meer terug naar mijn oude leven, want mijn vrijheid heeft bloed gekost. Het bloed van mijn moeder. Ik kan niet meer terug. Ik weet hoe hoog de prijs was van mijn vrijheid. En gemeente, ik begin met dit verhaal natuurlijk in de hoop dat dit bij iedereen vanavond, niemand uitgezonderd, herkenning oproept. Dat terwijl we zo'n verhaal tot ons laten doordringen, je jezelf erin herkent. Dat je uit je eigen leven weet gebonden te zijn in de banden van de zonde, de Satan en de dood. Dat je gevangen zat, jezelf niet kon bevrijden. Dat je levenslang had, dat je zelf moest opdraaien voor de gevolgen van je overtreding, je rebellie tegen een rechtvaardig God. En dat je je nooit zou kunnen bevrijden en ook nooit jezelf zou kunnen vrijkopen. Dat er een ander nodig was om je vrij te kopen, om je te bevrijden, om de losprijs te betalen. En dat die ander er was in je leven. Dat hij overkwam. Dat hij wilde betalen. Dat hij je vrij heeft gekocht. En dat wanneer je wordt verleid om weer terug te vallen in je oude leven, wanneer je wordt aangevochten omdat je denkt er niet bij te horen, dat je jezelf voorhoudt, dat die woorden terugkomen in je hart en misschien ook wel op je lippen. Ik kan niet meer terug in mijn oude leven, want mijn vrijheid heeft bloed gekost. Het bloed van mijn geliefde zaligmaker, Jezus Christus. Aan hem is alles gans begeerlijk. Ik ben ingewonnen voor zijn dienst. Ik behoor hem toe. Hij kocht me met de hoogst mogelijke prijs. Zijn bloed, zijn leven. De losprijs. Maar gemeente, zomaar, nu we nog maar net zijn begonnen aan de overdenking van deze geschiedenis en we uitspreken dat we hopen dit te herkennen, dan zou het ook zomaar kunnen dat er iemand in de kerk is die dit helemaal niet herkent. En dat kan. Je kunt onder de lieflijke klanken van het evangelie zitten, je leven lang zijn opgegroeid bij het woord van de Heere, dat ons wijs kan maken tot zaligheid, maar al die tijd het op afstand hebben gehouden. Al die tijd op eigen benen staan. Al die tijd de lieflijke nodigingen hebben afgeslagen. Het bloed van Christus onrein achten. Maar als dat zo is, dan leef je voor eigen rekening. Dan zit je nog gevangen. Dan heb je levenslang. dan ben je op weg naar een eeuwige rampzaligheid, zonder losprijs. Dan zul je in de eeuwigheid naar een losprijs, naar bevrijding zoeken, maar die nimmer, maar nooit vinden. Wat is het goed dat vanavond de Heere spreekt van een losprijs. Dat we er opnieuw bij worden bepaald in de lijdenstijd waarom de Heere Jezus mens werd. Waarom hij deze weg ging. Want dat was namelijk om zijn kerk te kopen. Met de duurst, hoogst mogelijke prijs. We zien in deze ontmoeting tussen de Heere Jezus en zijn discipelen. Wanneer wij dit zomaar opnieuw lezen vanaf vers 35. Als het ware als vanzelf drie punten opkomen. Drie aspecten, drie facetten in deze geschiedenis. Want in de versen 35 tot en met 41 gaat het erom dat de discipelen aan het klimmen zijn op de ladder. Ze streven naar macht. Het toenemen van macht. Het toenemen van invloed. De vooraanstaande positie. Klimmen op de ladder. Maar dan zien we als tweede dat ze worden geroepen tot dienstbaarheid door de Heer Jezus zelf, de versen 42 tot en met 44. Hij zegt, zo zal het onder u niet zijn. Je moet de dienaar, je moet de slaaf van een ander zijn. Als je in mijn koninkrijk de eerste en de vooraanstaande wil zijn, dan moet je de laagst mogelijke plaats innemen. En dan tenslotte, onze derde gedachte is die kerntekst van vanavond, vers 45. En dat zouden we kunnen noemen als gekocht door de Zoon des Mensen. En dat er in die ontmoeting met deze zaligmaker die op weg is naar het kruis, wanneer onze weg zich kruist met die van Hem, dan verandert er iets in ons hart en ons leven. Maar we zien al aan vers 35 dat Jacobus en Johannes een open check vragen aan de Heer Jezus. Leest u maar mee. Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. Wat een vrijpostig en brutaal verzoek is dat. Het gaat hen kennelijk om eigen eer, hun eigen belang. Ja, en als je die vraag of deze woorden tot je laat doordringen, komt zomaar de vraag op, wie is hier nu de meester en wie is hier de volgeling? Wie heeft het hier voor het zeggen? Hier laten deze twee broers zomaar opeens weer zien wat er kan leven in het hart van een mens. Eisen, rechthebbend, vrijpostig, een open check, eigenwillige godsdienst. God moet doen wat ik wil en dan ook nog wel op het moment dat ik uitkies. En dan doen ze het ook nog op een heel sluwe manier, want uit Matthäus 20 weten we dat het hun moeder Salome is die het vraagt. En dat is zo subtiel. Want als het verzoek zou worden afgewezen, treft de blaam hun moeder. En als het verzoek wordt ingewilligd, dat komen gaat, strijken zij met de eer. Hebben zij wat ze hebben willen. En ze doen het ook nog eens wanneer de andere 10 er niet bij zijn. Want we lezen in vers 41 dat die 10 er dan pas achterkomen en het hen zeer kwalijk nemen. Zij willen dus de beste privileges in het geheim. Wie het eerst komt. En dan de timing van deze vraag. Je zou wel kunnen zeggen het slechtst mogelijke moment. Want in de versen 32 tot en met 34 heeft de Heer Jezus verteld wat daar zo'n 20 kilometer verderop in Jeruzalem staat te gebeuren. We gaan op naar Jeruzalem. De Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. Ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten, hem geestelen, hem bespuwen en hem doden. En dat was niet de eerste keer, want ook in hoofdstuk 8 vers 31, daar begon de Heer Jezus aan zijn discipelen te vertellen wat er aanstaande was. En ook in hoofdstuk 9 vers 31 vertelde hij het hen opnieuw. En hier in nog meer detail, nog uitgebreider, wat hem te wachten staat. En je zou wel kunnen denken, de echo van die woorden klinkt nog na. Maar ze schuiven dat opzij. Ze negeren die woorden en komen tot hem met die verkeerde houding, zelfzuchtig. Hun eigen positie is belangrijker dan wat Jezus te wachten staat. En dan het antwoord van de Heer Jezus. In vers 36. Wat wilt gij dat ik u doe? Hoor je de liefde klinken in de woorden van Jezus? Hij spreekt geen bestraffing uit op deze vermetele woorden van zijn twee volgelingen. Hij zegt niet, o onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Nee, wat wilt gij dat ik u doe? Liefdevol, geduldig. En dan in vers 37, het feitelijke verzoek. Dat is waar het hen om gaat. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Een sleutelpositie. Vooraan staan. Een machtspositie. Een voorkeursbehandeling. Dat is waarom ze vragen. Zij willen op de eerste rij zitten. Vooraan. En het met Jezus voor het zeggen hebben. In zijn heerlijkheid. En ja, Jacobus en Johannes denken er na 3 jaar volgen van Jezus klaar voor te zijn. Ze zijn opgeleid, nietwaar? En Jeruzalem ligt nog maar een dag lopen hier vandaan. En zij behoren toch tot de inner circle. Zij behoren toch tot de meest geliefde en vertrouwde discipelen van Jezus samen met Petrus. In hoofdstuk 9 waren ze nog met Jezus op de berg geweest, toen hij was verheerlijkt. Zij waren altijd vooraan als Jezus optrad, als hij sprak, als hij mensen genas, als hij de fariseërs bestrafte. Zij zijn er klaar voor. In hoofdstuk 9 was er onderling tussen de discipelen al een ruzie geweest, zou je kunnen zeggen. 9 vers 34 en 35, wie het belangrijkste was. En ook toen had Jezus hen voorgehouden dat ze niet moesten heersen, maar dienen. Maar het lijkt wel alsof ze dat ook vergeten zijn, alsof ze dat ook opzij schuiven. Gezien dit vrijpostige, zelfzuchtige verzoek. Hadden zij een selectief geheugen, een selectief gehoor? Dachten ze nog aan wat de Heer Jezus in vers 30 had gesproken? Over het 100-voud ontvangen in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers? Dat klinkt goed. 100-voud ontvangen. Maar dat lijden waarover de Heer Jezus spreekt, die gang naar Jeruzalem, zijn dood waarop het zou uitlopen, daarvan willen ze niet weten. Daarvan willen ze niet horen. Nee. Ze weten dat de Heer Jezus in Matteüs 19 had gesproken over een troon van heerlijkheid. En dat er voor hen 12 tronen zouden zijn. En dat ze de stammen van Israël zouden oordelen. En 2 van die tronen waren voor hen, niet waar? Maar gemeente, voordat wij nu veroordelend neerkijken op deze 2 brutale discipelen, leeft dit niet veel dichter bij ons? Lijken wij niet veel meer op deze 2 discipelen dan we zouden willen toegeven? Heb ik ook niet opeens dat ik denk te kunnen claimen, dat ik recht op iets denk te hebben? En dat ik het zomaar aan de Heere voorleg in de veronderstelling dat het nu het moment is dat Hij mij verhoort. En dat ik wel iets kan eisen, iets kan claimen. Op het moment dat ik het nodig denk te hebben. Ja, hoe schokkend is het eigenlijk dat het deze 2 mannen kennelijk gaat om de positie naast Jezus, maar niet om Jezus zelf. En om welke heerlijkheid gaat het hem eigenlijk? De heerlijkheid in de hemel, waarin de Heer Jezus centraal zal staan, waar Hij op zijn troon zal zitten, of een heerlijkheid op de aarde? Gaat het hen werkelijk om de heerlijkheid van de Heer Jezus, of zit hun eigen eer hen in de weg? Had Jezus niet al eerder gezegd, wie achter mij wil komen, verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Hem volgen in zelfverloochening met je kruis opgenomen. En hoe wonderlijk is het dat nu dit werkelijke verzoek geklonken heeft en nog niet eens een bestraffing komt over de lippen van Jezus. Ook hierin zien we weer zijn geduld en zijn liefde voor zijn volgelingen, voor mensen. Gij weet niet wat gij begeert, zegt de Heer Jezus. Jullie weten niet waar je om vraagt. Nog steeds niet een bestraffing. Opnieuw liefde en geduld. Ja, de Heere is langmoedig en groot van goede tierenheid. En dat laat de Heer Jezus hier weer blijken. Hij spreekt over een drinkbeker en de doop. Twee oud-testamentische thema's die wijzen op dat lijden en het sterven van de Heer Jezus. Die drinkbeker waarover hij zou bidden in Gethsemane, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Omdat hij wist dat die drinkbeker tot de rand toe was gevuld met de toren van God over de zonde van het menselijk geslacht. En dat hij de enige was die die drinkbeker legen kon en moest. Dat er geen andere weg was. En zo zegt hij tegen zijn discipelen. Kunt gij de drinkbeker die ik drink, drinken? En dan die doop waarover hij spreekt. Een beeld van het ondergaan in de golven van de gramschap van de Heere. Zijn toren over de zonde, de rebellie, de overtredingen, de verdorvenheid, de bezoedeling van mensen. En dan komt hun antwoord. En dat is nogal kort. En het klinkt vol zelfvertrouwen. Wij kunnen, in vers 39. Dat kunnen wij. Wij kunnen de weg gaan die u gaat. En misschien hebben ze wel gedacht dat ze met zo'n klein groepje inderdaad in Jeruzalem de Romeinse overheersers zouden verdrijven, zouden verslaan. En dat dan Jezus op de troon van David zou zitten. En dat dan een vrederijk zou beginnen. En vol zelfvertrouwen, overmoed, zeggen ze, wij kunnen. En dan zien we dat de Heer Jezus voorzegt dat ze inderdaad zullen lijden en sterven. Want in Handelingen 12 lezen we dat Jacobus wordt gedood door het zwaard van Herodes. En in Openbaring 1 lezen we dat Johannes in de verdrukking is. En ja, dan in vers 41 opeens komen die andere 10 erachter, ze krijgen er lucht van, zo gezegd. En ze hadden al eerder ruzie gemaakt met hun 12, wie van hen de vooraanstaande, de grootste, de belangrijkste was. Ook zij willen die vooraanstaande positie. Ook zij willen in de schijnwerper staan. Ook zij willen vooraanstaan en de touwtjes in handen hebben. Op de voorgrond, op nummer 1. Kennelijk leeft ook in de harten van die andere 10 die jaloezie en die machtszucht, die eerzucht. Schokkend, niet waar? Dat in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus mensen nog steeds zichzelf zoeken, hun macht. En dat ze maar aan het klimmen zijn op die ladder. En dat ze ook die ander in de gaten houden. Ben ik dan niet een stapje hoger dan hij of zij? Rechthebbend. En wanneer er een nieuwe ruzie dreigt te ontstaan, grijpt de Heer Jezus in. Want we lezen in vers 42 dat hij, de Heer Jezus, hen tot zich roept. Kennelijk hebben ze op een klein afstandje staan ruzieën over wat er is gebeurd en wat er is gezegd. De Heer Jezus grijpt in, want hij kent hun hart. Zoals hij ook dat van u, jou en mij kent. Ja, en dan geeft de Heer Jezus onderwijs. Over hoe het er in de wereld aan toe gaat. Dat mensen die geacht worden oversten te zijn, heerschappij voeren. En dat de groten in de wereld macht uitoefenen. Dominantie. Een ander onderwerpen. Regeren met ijzeren vuist. Hun recht laten gelden. Met de scherpte van het zwaard en desnoods met de botte bijl. Macht. Macht die is gebaseerd op vermogen, op het recht van de sterkste. Waar het erom gaat dat je zoveel mogelijk mensen onderwerpt, dat je zoveel mogelijk mensen onder je hebt. En dan die kentering in vers 43, waar de Heer Jezus het misschien wel met stemverheffing heeft gezegd. Doch alzo zal het onder u niet zijn, Omdat in mijn koninkrijk mijn regels, mijn wetten gelden. Omdat in mijn koninkrijk het er niet om gaat dat je mensen onderwerpt, maar dat je jezelf onderwerpt. Dat in mijn koninkrijk er niet om gaat dat je klimt op de ladder, maar dat je daalt op de ladder. Dat het in mijn koninkrijk niet gaat om uw eer, maar mijn eer. Dat je niet gediend wordt, maar dat je dient. Dat je ook daarin op mij gaat lijken. Alzo zal het onder u niet zijn. En gemeente, we moeten begrijpen dat macht en gezag in de wereld, in de maatschappij en ook in de kerk niet verkeerd zijn. Integendeel. Zonder gezag en zonder macht en zonder discipline zou de wereld en ook de kerk in chaos vervallen. Maar het gaat hier om het streven naar macht. Het misbruik van macht. Eerzucht die zomaar subtiel kan binnensluipen in harten van mannen en vrouwen. Zomaar onzichtbaar. Het gaat de Heer Jezus om het contrast tussen de wereld en zijn koninkrijk. Omdat zijn regels gelden in zijn koninkrijk en niet die van de wereld. En zeker niet die van ons. En dan zegt hij ook in vers 43, zo wie onder u groot zal willen worden, hoog, aanzienlijk, een machtspositie, die zal uw dienaar zijn. En dan in vers 44, wie van u de eerste, wie vooraan wil staan, vooraan wil zitten, die zal aller dienstknecht zijn. En in vers 43 staat in het Grieks voor het woord dienaar diakonos, waarin wij het woord diaken al horen terugkomen. Iemand die een ander bedient, die het goede voor de ander zoekt. En dan in vers 44 gebruikt hier Jezus een nog sterker woord. Het woord in het Grieks voor slaaf. De laagste, de allerlaagste plek. Dat is wat hij bedoelt. Als je de eerste wil zijn. Als je de grootste wil zijn. Dan moet je een slaaf zijn van allen. Ze moeten zijn voorbeeld volgen. In het dienen van de ander. En gemeente, het is opmerkelijk dat alle drie de keren in het evangelie naar Marcus, wanneer de Heer Jezus spreekt over zijn aanstaande lijden en sterven, er direct een lering, een les komt over discipelschap, over het volgen van Jezus, zijn voetstappen te drukken. Maar Jacobus en Johannes, maar ook die andere 10 begrijpen het niet. Dienen in plaats van gediend worden. Zij denken, nu is het zover. Wij zijn er klaar voor. Als je op een heuvel in de verte kijkt, bij helder weer, kun je Jeruzalem al zien liggen. Nu is het moment. Nu of nooit. Ze zijn nog steeds aan het klimmen op die ladder. Maar gemeente, weet u wat hier gebeurt? Zij komen op die ladder de Heer Jezus tegen. Die aan het afdalen is. Die zich aan het vernederen is. Die de gestalte van een slaaf aanneemt. En op die ladder is die ontmoeting. En zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Maar vanavond ook tegen jou en tegen u. Volg mij. Stop met klimmen op die ladder. Leer van mij dat ik nederig ben. Leer van mij dat je moet dalen op de ladder. Je moet minder worden. Je moet de ander dienen en niet gediend willen worden. Volg mij. Ze verstaan het niet. Zoals we ook in het Nieuwe Testament zo vaak lezen dat ze het pas achteraf verstaan. Ze hebben met ook de andere mensen in Israël een totaal andere verwachting. Want de Messias zou toch de overheersers verjagen, verslaan. Die zou toch een rijk in ere herstellen. Op de troon van David zitten. Die zou toch de rijkdom van een koning hebben. Maar hun Messias, hun rabbi, zal straks worden verkocht voor 30 zilverstukken. Dat is de prijs van een dode slaaf. En ze verwachten dat straks daar bij de poorten van Jeruzalem, de poorten zullen opengaan en dat er een erewacht zal zijn die Jezus verwelkomt. Maar hij zal worden verworpen. De mensen schreeuwen straks hun kelen hees, weg met hem, kruisig hem. En de eer die ze denken dat Jezus zal krijgen, nee, Hij zal worden bespot en vernederd. Hij heeft het zojuist voor de derde keer gezegd. En zal hij worden gezalfd? Nee, hij wordt gegeeseld en bespuugd. Hij wordt zelfs in het gezicht geslagen. En die gouden kroon die een koning heeft? Nee, Jezus krijgt een doornenkroon op het hoofd gedrukt. En op die kroon zal worden geslagen. En een zegentocht door Jeruzalem, waar hij zal worden toegejuicht. Integendeel, hij zal worden voortgedreven door de straten van Jeruzalem met een open gegeeselde rug. Op weg naar Golgotha. En dat feestmaal dat je altijd ziet wanneer een koning de troon bestrijgt. Voedsel en wijn en overvloed. Nee, deze zaligmaker krijgt straks edik vermengd met gal. En die troon die hij bestijgen zal. Nee, het wordt het kruis van Golgotha. En Jacobus en Johannes, maar ook de andere 10 aan zijn linker en rechterhand. Nee, hij zal worden gekruisigd tussen 2 moordenaars, 2 misdadigers. En zal hij worden omringd door allen? Hij wordt verlaten door allen, zelfs door zijn eigen vader. De discipelen weten dit niet. Kunnen niet voorzien dat dit hun rabbi, hun meester te wachten staat. Maar gemeente, op dit moment weet Jezus dit volmaakt. Hij weet dat dit hem te wachten staat. Ook hij kan op een heuvel bij helder weer Jeruzalem al zien liggen. En gemeente, wat is het wonder groot dat hij niet afslaat. Dat hij niet rechtsomkeert maakt. Maar dat hij voortgaat op weg naar Jeruzalem, op weg naar het lijden en sterven dat hij heeft uitgesproken, dat hij moet ondergaan. Weet u waarom? Omdat hij zijn kerk hartelijk lief had en lief heeft. Omdat hij weet dat de enige weg om u en jou te behouden zou zijn dat hij gehoorzaam de weg zou gaan. Dat hij niet een andere weg zou gaan, dat hij het lijden zou ondergaan. Dat hij de smartelijke en smadelijke dood lijden zou. Dat hij sterven zou, dat hij zijn bloed zou storten, dat hij zijn leven zou geven, opdat u en jij eeuwig leven zult ontvangen, dat je vrijgekocht zult worden uit de banden van de dood, de duivel en de zonde, dat je eeuwig leven zou mogen ontvangen, dat je bij hem zou horen, hem zou toebehoren. Dat is waarom hij gaat, deze weg, vrijwillig. Plaatsvervangend, gehoorzaam, dienen. Dienen, dat is iets dat ons niet zo ligt. Gediend worden ligt ons veel meer. Wij worden toch graag op onze wenken bediend. Maar hier zegt de Heer Jezus in deze geschiedenis tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons. Je moet niet zelfzuchtig zijn, maar je moet in zelfverloochening mij volgen. Het gaat er niet om dat je jezelf behoudt, maar dat er een zelfopoffering is in je leven. En straks daar in Jeruzalem, in die opperzaal, als het Pascha zal worden gevierd, en die 12 opnieuw weer elkaar staan aan te kijken, wie gaat dit smerige slaperklusje doen om de voeten van de anderen te wassen, dan is het deze zaligmaker die zijn opperkleed afdoet. En die als het ware met zijn daad laat zien, dit is wat ik bedoel. Ik doe het jullie voor. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ik laat het jullie zien. Ik ben een slaaf. Ik ontledig mezelf. Ik neem de laagst de plaats in. Een gemeente, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Als nu de Heer Jezus zelf het voorbeeld geeft. Volgen wij hem ook daarin? In het dienen van de ander? In de eerste plaats het dienen van de levende God, maar ook het dienen van elkaar. En zomaar in de praktijk van het gemeenteleven, wanneer iemand naar het ziekenhuis moet worden gebracht, of die ene jongen waar niemand oog voor heeft, er wel oog voor hebben. Degene die gedompeld is in rouw, naar hem of haar omzien. Die gemeentelid dat zo'n moeilijke weg gaat van rouw en ziekte, keer op keer naar het ziekenhuis. Laten we ook zo oog hebben voor elkaar. Elkaar dienen. En dan zien we in onze kerntekst in vers 45 dat want. Het is de Heer Jezus die met dit vers aangeeft waar het om centreert. De reden van de versen 43 en 44, waarin hij oproept om te dienen, om de laagst mogelijke plaats in te nemen. Want ook de Zoon des Mensen, hij kwam niet als heers, maar hij kwam als dienstknecht, als slaaf. Gemeente, vers 45 is als het ware het evangelie in een notendop. Jongens en meisjes, wanneer je dit vers verstaat met je hart, dan versta je het evangelie. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij kwam om zijn ziel, om zijn leven te geven, om zijn bloed te storten, om zijn kerk vrij te kopen, zijn bruidsgemeente tot zich te kunnen nemen. En dat is het evangelie uit de mond van Jezus zelf. Hij spreekt in vers 45 van het grote waarom. Waarom? Er moest verzoening door voldoening zijn. Hij noemt zich hier de Zoon des Mensen. Hij noemt zich hier niet de Zoon van God, de Messias, de Koning der Koningen. Hij gebruikt hier een Messiaanse titel die teruggrijpt op Daniël 7. Waarin we lezen dat Daniël een gezicht ziet. En dat er op de wolken van de hemel één komt, iemand als een mensenzoon. Geen dier, maar een man. Een man geboren uit een vrouw, een man zoals wij. En Daniël ziet ook dat hij zal worden gekroond en dat eeuwige heerschappij aan hem wordt gegeven. En dat alle naties, volken en tongen hem zullen eren, de knie voor hem zullen buigen. Hij zal uitermate worden verhoogd, lezen we later in Filippenzen 2. Alle knie zal zich buigen, alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. Maar voordat hij wordt verhoogd, zal hij uitermate worden vernederd. Hij vernedert zichzelf. Hij heeft zichzelf vernietigd, lezen we in Filippenzen 2. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft zichzelf zo vernederd tot de dood van het kruis. Een slaaf. En gemeente, wij kunnen er zeker van zijn dat het Heer Jezus heeft bezet. Dat het hem heeft terneergedrukt wat hem daar in Jeruzalem te wachten staat. En ik weet van mensen uit onze gemeente die zo'n moeilijke weg moesten gaan. Zware operaties moesten ondergaan. En stelt u zich eens voor hoe dit voor de Heer Jezus is geweest. Die ook alleen die weg ging. Op weg niet naar een operatie. Maar naar de kruisdood. Op Golgotha. Hij kwam niet als koning. Maar als dienstknecht. Hij kwam als de leidende knecht des Heren. Hij liet de heerlijkheid van de hemel achter. Zijn soevereine heerschappij legde hij af. Hij legde al zijn macht af. Hij nam de gestalte van een slaaf aan. Hij offerde zichzelf. Zijn leven werd niet genomen, maar hij gaf het. Vrijwillig betaalde hij het rantsoen, de losprijs. De grootste losprijs die er ooit is betaald. Zoals we later kunnen lezen in 1 Petrus 1. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Gemeente, in onze tekst staat dat woordje rantsoen en dat kan in onze tijd een associatie oproepen van karigheid, beperktheid, net voldoende. Maar dan moeten we bedenken dat in de tijd van deze vertaling betekende de losprijs voldoende, precies zoveel als nodig was. En zo kunnen we in onze tekst ook het woordje rantsoen vervangen door losprijs. Die hij betaalde aan God de Vader. Want de heilige naam van de Vader was geschonden, zijn wet was gebroken, zijn recht geschonden en zijn wraak en zijn toorn moesten worden gestild. En zo kwam hij om gehoorzaam te zijn. Die dubbele gehoorzaamheid. De wil van de Vader. De wet van de Vader. Om de hoogst mogelijke prijs te geven. Ja, gemeente. Wanneer je hem toebehoort. Wanneer je liefde hebt gekregen voor hem. geloofsoog hebt gekregen voor hem, dan ben je duur gekocht met zijn kostbaar, zijn dierbaar bloed. Dan behoor je tot de gemeente waarover we lezen in Handelingen 20, de gemeente van God die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Ja, wat zegt de Heer Jezus? Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En voor dat woordje voor kun je ook lezen in plaats van, plaatsvervangend. En daaraan worden we elke keer wanneer het avondmaal wordt bediend herinnerd. Als die woorden doorklinken die zo vertroostend kunnen zijn. Die je kunnen oprichten, opwekken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik nam uw en jouw plek in. Ik ging die weg van vernedering, van lijden en sterven. Opdat u nooit meer in het gericht zou moeten komen. Omdat de Heere maar één keer afrekent. Ik heb betaald. Voor velen. En gemeente, tegelijkertijd is dit woord ook scherp. Want dit rantsoen is de enige weg tot behoud. Het rantsoen waarover de Heer Jezus spreekt, het bloed dat hij stortte, is de enige weg tot behoud. De enige weg om verzoend te worden met een rechtvaardig God. De enige weg om te ontkomen aan de toekomende toren, aan een eeuwige duisternis, een eeuwige gebondenheid. En daarom is het van uitermate belang dat wij vanavond voor onszelf mogen weten dat onze vrijheid bloed heeft gekost. Laat er dan geen twijfel over bestaan en stel ook niet uit. Zorg dat je tegenover de Heere die zekerheid hebt. Mijn vrijheid heeft bloed gekost. En hoe weet je dat, vraagt iemand. Nu, als je dat mag beamen met je hart, dan weet je van die gebondenheid in het verleden van je leven, je eertijds, gebonden in de banden van de dood en de zonde, de duivel, jezelf niet kunnen bevrijden. Maar ook heb je oog leren krijgen voor hem. Heb je leren zien dat alles aan hem gans begeerlijk is. Heb je zijn schoonheid gezien, zijn geschiktheid, zijn gewilligheid, zijn liefde, zijn offer. Dat je niets anders meer kunt dan vluchten tot hem. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan weet je in je leven dat je een andere burgerschap hebt. Dat je andere verlangens hebt. Dat die oude vrienden hebben afgedaan. Dat je oude leven achter je ligt. Dat je leeft tot zijn eer. Dat je hem lief hebt. Dat je niet zonder hem kan leven. Niet zonder hem kan sterven, gemeente. Dat gebeurt toch niet in je leven zonder dat je ervan weet. Dat moet je weten om zeker te zijn dat je vrijheid bloed heeft gekost. Dan ben je een pelgrim geworden hier op aarde. Dan ben je een burger van het koninkrijk der hemelen. Gemeente, als we hem mogen dienen, dan worden we niet een slaaf van hem, maar een dienaar. Dan worden wij ingewonnen voor een liefdedienst, waarvan je nooit verdriet krijgt, waar je nooit spijt van krijgt. Mijn woorden schieten tekort om hem aan te prijzen. Om je te nodigen om tot hem te komen. Om je hart aan hem te geven. Om je op hem toe te vertrouwen. Je aan hem over te geven. Hij is het zo waard om gediend te worden. Dien hem dan met je hele hart. Niet halfhartig, niet dubbelhartig. En zeg ook niet te snel dat je het niet zeker weet. Het kan zomaar een uitvlucht zijn of een excuus om maar voort te gaan op je eigen weg, je eigen leven. Laat er dan maar in ons alle leven, in onze gemeente, die vrezen des Heren zijn. Die verbonden is met kinderlijke vrees en vertrouwen en liefde. Dat er ook in ons leven die gehoorzaamheid, die nieuwe gehoorzaamheid geboren wordt. En dat in ons leven ook dat gebed is, elke keer opnieuw, wat wilt u dat ik doen zal? Dat die punten van onze preek, het streven naar macht, geroepen tot dienstbaarheid, gekocht door de Zoon des Mensen, ook in ons leven van toepassing zijn. Dat wij in ons leven hebben leren omkeren op die ladder. In plaats van klimmen, stijgen, zoeken naar eer, dalen op de ladder. Betaalde hij de losprijs voor u en voor jou? Misschien is er wel iemand vanavond die dat niet durft te geloven. Die er zich niet bij durft te rekenen. Maar juist als je zo vertwijfeld bent. Als je zo in de knoop zit met je eigen leven. Dan mag ik en dan moet ik u wijzen op dat offer dat hij bracht. Vanuit liefde voor zijn bruidsgemeente. Op zijn lijden en sterven. Als de geest van God je overtuigt van je verlorenheid. Als je niet meer verder kan. Gemeente, dan pas je precies bij hem. Dan pas je bij hem. Dan is dat bloed dat hij wilde storten. Je zo dierbaar geworden. Maar gemeente, tegelijkertijd als je hier zit. Zonder enig besef van zonde. Zonder zelfs te beseffen dat je gebonden bent. Als je maar blijft volharden in ongeloof. Als je die losprijs, dat rantsoen maar blijft afwijzen. Als je die liefde klop op je hart van de Heere maar blijft negeren. Dan kom je voor eeuwig om, want dan moet je zelf betalen. Dan leef je voor eigen rekening. Heeft het bloed, het offer van Christus dan geen waarde voor je? Is er iemand vanavond die hem nog nooit een blik waardig heeft gekeurd? Of vullen we onze buik met de draf van de wereld? Hebben we het goed in het hier en nu? Gemeente, het leven in zonde is als het drinken van zout water. Het verzadigt en verkwikt je nooit. Ik heb begrepen dat het vanmorgen ging om dat levende water. Dat hij geeft. Dat hij geeft om niet. Dat hij uitdeelt. Dat je verkwikt. Dat je je laat delen in zijn liefde. Dat verzadigt. Dat verkwikt. Gemeente, mag ik vanavond op deze zondag even een koopman zijn. Dat het vanavond koopzondag is in de kerk. Gemeente, ik heb de beste koopwaar die er is. Het bederft nooit. Je krijgt eeuwige garantie. Je raakt er nooit op uitgekeken. Je zult het nooit willen inruilen. Ik raad u dat u van mij koopt. Goud beproefd komende uit het vuur. Opdat ge rijk moogt worden. Witte klederen. Opdat ge bekleed moogt worden. Kom dan. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gelieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Deze losprijs. Dit bloed wordt verkondigd. Deze genade wordt uitgedeeld. In de verkondiging van het evangelie is er bediening van verzoening. Legt de Heer het aan je hart. Brengt hij het in je hart. En leert hij je deze gezegende middelaar omhelzen. Met armen van geloof. Krijg je oog voor hem. Liefde voor hem. Leer je zijn liefde te beantwoorden. Kom dan. Blijf niet achter. Is er iemand die vertwijfeld is en aangevochten, die zo bevend zich afvraagt of dit wel voor hem of voor haar is, durf je er niet bij te rekenen? Vrees je er buiten te staan? Doe dan maar wat die Bartimeus deed. Want daarom hebben we gelezen tot het einde van het hoofdstuk. Doe dan maar wat die bedelaar deed, die niet eens kon zien. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En toen de mensen hem de mond wilden stoppen, riep hij des te luider, ontferm u over mij. Dat je roept tot hem om ontferming. En dat ook vanavond de Heer Jezus die roep hoort. En dat hij hier vanavond stilhoudt en zegt, wie roept mij? Laat hem of haar tot mij komen. En dat hij het in de stilte van je hart vraagt. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dat hij dat wonder ook aan u en jou wil geven. Dat hij zo door de verkondiging heen je roept, je trekt met koorden van liefde. Dat hij je onder zijn banier brengt, dat je hem toebehoort. Dat je hem gaat liefhebben met je hele hart. Dat je wordt gekocht door hem. Dat die losprijs die hij heeft betaald, u de vrijheid geeft. Dat je vanavond mag zeggen, mijn vrijheid heeft bloed gekost. Het bloed van de gezegende middelaar. Die niet kwam om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn ziel te geven. Als rantsoen voor velen. Amen. gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 118. En daarvan de versen 7 en 11. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En ook vers 11 van Psalm 118. Laten wij danken en bidden. Ja, Heere, U bent het die ons heil bewerkte. Het komt van U en U alleen. Niet dankzij ons, maar ondanks ons. Heere, wat bent U genadig, wat bent U goed, dat U een nieuw begin maakt met zondaren, dat U reinigt van alle zonden, dat U de losprijs, het rantsoen, hebt willen betalen, en dat er niets meer bij hoeft en niets meer bij mag van ons. En Heere, we belijden U dat dat voor ons zo moeilijk kan zijn, dat we zo graag ons steentje bijdragen, dat we zo graag, al was het maar een nagelschrapje, zouden bijdragen aan onze zaligheid, Heere, het is zo moeilijk voor ons om van genade te leven. Leer het ons maar. Leer ons af om op iets van onszelf te vertrouwen. Win ons in voor die liefdedienst waarover we hebben gezongen. Geef dat wij zo onze weg mogen gaan. Dat wij zo ook hebben afgeleerd te klimmen op de ladder. En dat wij door uw genade hebben geleerd te dalen. Minder te worden. De laagste plaats in te nemen. Te dienen. En daarin ook uw voetstappen te drukken. Heren, we danken u voor deze ongestoorde dienst. We danken u dat alles voorspoedig verliep. En dat we zo ook als gemeente opnieuw mochten samenkomen. Rondom uw geopende woord. En dat is een blijk van uw geduld. Dat is een blijk van uw liefde. Dat is een blijk van uw trouw. Ja, Heren, u houdt trouw. Tot in eeuwigheid. En wat is het een houvast voor ons om te weten en te geloven dat u niet loslaat, dat u niet laat varen de werken van uw handen. En zo op deze avond pleiten we op dat woord, dat u niet laat varen, dat u niet loslaat. Heere, zijn wij als gemeente niet het werk van uw handen? Houd dan het werk van uw genade in stand. En wil een ieder die hier geen kennis van heeft, die hier buiten staat, ervoor inwinnen, wegnemen wat kan hinderen, om te geloven, om te mogen belijden met hart en mond, mijn vrijheid heeft bloed gekost. Heere, geef dat het bloed van uw Zoon ons dierbaar zal zijn, worden en blijven. Heere, wij bidden u voor een ieder van ons, voor de jongeren, de kinderen, de gezinnen, wij bidden ook voor de gezinnen waar kinderen uit andere gezinnen een onderdak en een thuis mogen vinden. Liefde mogen ontvangen. Geef ook de mensen die zich daarvoor inzetten en op die manier hun naast op het oog hebben en willen dienen. Alles wat nodig is. En mogen ze zo ook iets van de liefde van u doorgeven, uitstralen, uitdelen. Heren, wij bidden u voor de huwelijken. Wij bidden u voor degenen die hun weg alleen gaan. Die jaar in jaar uit samen met man of vrouw onder het woord mocht komen. En nu de weg alleen moet gaan. En hier die lege plaats naast zich zou kunnen voelen. En misschien ook wel vanavond. We brengen dat verdriet voor u. De lege plaats. In de kerkbank. Ook thuis. Heere, wil u ontfermen. U bent toch de God die de weduwen staande houdt. Wees met al het werk dat in de gemeente mag worden gedaan. Door onze predikant. Zegen hem. Stel hem tot een zegen. Mag hij keer op keer met vreugde, blijdschap, vrijmoedigheid, schatten opdiepen uit uw woord, uitdelen. En zo ook dienstbaar zijn in ons midden. Uw eer zoeken. Het heil van onze gemeente. En wil ook zijn met de broeders van het bestuur die hem daarin omringen en bijstaan. Geef hen de wijsheid, de moed en de liefde om het goede voor de gemeente te zoeken. Wij bidden voor degenen die zich inzetten voor de zondagschool, de bijbelkringen en al het andere werk. Het bezoeken van ouderen. Er is zoveel dat wordt gedaan, maar het is alles tevergeefs als u er niet in meekomt. Als u het niet bedouwt met uw zegen. En daarom bidden wij u. Heren, we bidden u voor onze kerk die is verzonken en zo lauw en flauw is geworden. We bidden u om een opwekking. We bidden u dat er velen mogen komen tot bekering en geloof. Belijdenis van zonde. Het volgen van u. Dat er een sprake zal uitgaan van onze kerk en ook van andere kerken. Heere, wil ook bijeenbrengen, omdat er zoveel breuken liggen in de kerk en ook weer nieuwe breuken dreigen in de christelijk geformeerde kerken. We bidden voor ons land, dat zich steeds meer lijkt af te keren van uw wet en uw woord. Alleen al in het beëindigen van leven in de moederschoot, en aan het einde van het leven schreeuwt dat om uw straf. Hoe groot is uw langmoedigheid dat we er nog zijn en dat het nog zo goed gaat in ons land. Wij bidden nu voor die plaatsen in de wereld waar oorlogsgeweld is. De Gazastrook, Israël, Oekraïne, Myanmar en op zoveel andere plaatsen. Wij bidden nu voor de broeders en zusters die worden vervolgd, achtergesteld, ja zelfs worden gedood. Zoals in Nigeria, waar christenen hun leven niet zeker zijn. Heere, ontferm u. We bidden u ook voor de mensen die aan de rand van de samenleving zijn gekomen. De daklozen, de gevangenen, de verslaafden, prostituees. Zoveel mensen die met de nek worden aangekeken. Heere, wat is het toch treffend dat u juist zulke mensen opzocht. En dat u in de harten van zulke mensen het licht van uw genade schonk. Wil ons al het zondige vergeven, het goede zegenen, wil ons ook zegenen in de week die we begonnen zijn. Zegen ook de zangavond die wordt gehouden. Wil ons opnieuw bij elkaar brengen rondom uw woord op de komende zondag. Geef ons nu al een verlangen en een uitzien om opnieuw onder uw woord te mogen zitten, u de lof te mogen toezingen en samen te komen met de gemeente waarin u ons een plek gaf. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 108. De versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2 van Psalm 108.
Thank you.
De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.